Welkom bij Radio Maria. Langs de Blauwe Donau,
een programma van Radio Maria.
Met de steun van Radio Maria Hongarije. Naar aanleiding van het Eucharistisch Congres in Budapest.
Uw presentator, Jos de Kok.
Beste vrienden luisteraars, hartelijk welkom terug langs de mooie blauwe Donau. En we bevinden ons in het einde, tiende, aanvang, elfste eeuw, in het immense Karpatenbekken waarin Hongarije centraal ligt, met de inwoners die uiteindelijk afstammen van de Hunnen, de Onnogoeren en de Avaren, komende uit het zeer, zeer verre oosten. Maar uiteindelijk zijn ze allemaal wat familie van elkaar. We bezochten hun eerste grote vorst en stichter, Arpaad, en klopten ook aan bij zijn achterkleinzoon, vorst Geza, die zich met gans zijn gezin liet dopen, alhoewel vooral uit politieke overwegingen, daar deze vorst de heidense gebruiken wel bleef onderhouden. Maar hij wordt toch beschouwd als de vorst die de weg reeds bereidde naar het christendom. Een zeer belangrijke figuur was de martelaarbisschop Adalbertus, die de zoon van vorst Geza, Stefanus, bijbracht in het christelijke geloof. En zo komen we bij de meest belangrijke figuur uit de Hongaarse geschiedenis, de heilige koning Stefanus de Eerste van Hongarije, de eigenlijke stichter van het christelijke Hongarije. Na drie generaties van veroveringen kwam het erop aan een garantie te bieden voor het voortbestaan van de alliantie van al de verschillende Hongaarse stammen in dat grote Karpatenbekken. Prins Stefanus of István werd geboren rond 975 in de stad Esztergom. Het ligt een 50 kilometer ten noorden van Budapest, langs de Donau, en is al eeuwen veelal de hoofdplaats zowel van de koningen als later van de aartsbisschoppen. Eigenlijk was zijn geboortenaam de heidense naam Vajk, wat uit het Turks held betekent. De naam Stefanus kreeg de prins bij zijn doopsel door bisschop Adalbertus, met wie hij dus vele diepgaande gelovige gesprekken voerde. Maar we weten ook dat hij in zijn jongere jaren reeds geestelijk werd begeleid door Bruno, bisschop van Sint-Gallen. In 996 huwde Stefanus met de westerse, diep religieuze, Beierse prinses Gisela, wat tevens de verzoening tussen Oost en West bevorderde. U weet wel, het Groot Romeins Rijk was uiteengevallen in het westerse deel, waar wij toe behoren, en het oosterse Byzantijnse deel. Stefanus besloot dus van zijn land een goed georganiseerde christelijke staat te maken, een koninkrijk dat het lot van zijn volk verbindt met de grote politieke en christelijke Europese gemeenschap. Ondertussen beseften de toenmalige paus Sylvester II en de Westerse keizer Otto III zeer goed dat daar, in dat Karpatenbekken, een jonge vorst van plan was zijn eigen volk aan de kerk aan te bieden. En zij stuurden een geestelijke als vertegenwoordiger naar Stefanus. De vertegenwoordiger keerde daarna terug naar Rome en bracht het verlangen over van Stefanus om zijn land te laten opnemen onder de christelijke volkeren en om als teken een koninklijke kroon te bezorgen. En de vertegenwoordiger keert terug naar Hongarije met de kroon gezegend door de paus. Stefanus wordt dan ook plechtig tot christelijke koning gekroond op 1 januari 1001 in Estergom in de kapel van een nieuw gebouwd kasteel. Maar al zijn plannen verliepen niet zonder slag of stoot. Er volgden ook veldslagen met tegenstanders en zelfs familieleden die de voorkeur gaven aan hun oude heidense manier van leven. Zo aanvaarde zijn neef, Coppani, bij aanvang de beslissing van vorst Geza, de vader van Stefanus, om zich door zijn zoon Stefanus te laten opvolgen. Maar later verbrak hij zijn belofte en eiste dan toch de troon op vanuit de heidense traditie om als oudste uit het Arpaden-geslacht het eerst recht te hebben op deze troon. Coppani kreeg daarbij de steun van de Hongaarse edelen en hun gevolg die het christendom bestreden. En zo vermeldt een historische bron hoe Coppani met zijn leger bezittingen van Stefanus vernietigde en dienaren vermoorden. Hij eiste ook de hand van de weduwe van vorst Geza, Sarolta, de christelijke moeder van Stefanus, ook volgens de heidense traditie, en omsingelde haar woning. Stefanus met zijn leger versloeg het leger van Coppani, die terstond werd terechtgesteld. Door zijn huwelijk met de diepgelovige Beierse prinses Gisela kon Stefanus ook rekenen op de goed getrainde Westerse ridders om alzo de vrede te kunnen waarborgen binnen zijn eigen rijk. We gaan eventjes luisteren naar een korte passage uit een musical, Koning Stefanus. Er is geen andere weg dan de weg van God. We horen het volk roepen, voor zover we Hongaars verstaan, Coppani, Coppani, Stefanus, Stefanus. En de koning zingt, Heer, u kent de geheimen van mijn ziel. Help nu mijn God, help mijn natie, help mijn land te beschermen.
Te ismered a lelkem titkait, tudod, hogy engem hatalom vágy nem vakít. Segíts most Istenem, segítsd meg nemzetem, segíts. Az Isten útja bármit hoz ránk. E földön nála nincs nagyobb erő. Atyám sírjára esküszöm, hogy hozzá hű leszek, és nem hátrálok meg a harc
En alzo met veel enthousiasme begon koning Stefanus aan de organisatie van de Hongaarse staat en de bekering van zijn volk tot het christendom. om de landbouw en de ambachten te bevorderen, verwelkomde hij buitenlanders en kolonisten van buitenaf. Om de structuur van de staat te consolideren, voerde hij een systeem in van provincies, onder de leiding van een door hem benoemde opzichter. Tevens creëerde hij een modern, schriftelijk wetgevingssysteem naar westers christelijk model. Tevens als waarborg voor de rechten van de kerk. Wat het buitenlands beleid betreft, heeft hij geprobeerd vreedzame betrekkingen op te bouwen, zowel met het naburige Westerse Rijk, het Koninkrijk Polen, het Groothertogdom Kiev. Maar hij slaagde er ook in zijn betrekkingen met het Byzantijnse Rijk, ten zuiden van zijn koninkrijk, ook deze betrekkingen te verbeteren. Maar ook was hij vooral de kerk zeer gedienstig. Hij stichtte 2 aartsbisdommen en 8 bisdommen met bijhorende grote eigendommen en een tiendenrecht als inkomen en alzo ter bescherming van de geestelijkheid. Hij liet in elk van de 10 grote steden een kerk bouwen en verplichtte elke inwoner van het koninkrijk om zich te laten dopen en de mis bij te wonen. En uiteraard liet hij ook kathedralen bouwen zoals in Estergom en in het ganse land enkele kloosters. Uit het huwelijk met de Beierse christelijke prinses Gisela werd hun zoon Emmerik of Hendrikus geboren. Andere kinderen overleden zeer jong. Stefanus was zeer gehecht aan zijn opvolger, zijn zoon, die trouwens ook later heilig werd verklaard. Als leraar voor Emmerik kozen de ouders de bisschop van Tjonaat, Gerard Sagredo of Gellert uit het zuidoosten van Hongarije. Stefanus had deze bisschop leren kennen tijdens een bedevaart naar het Heilig Land. Deze bisschop werd trouwens ook heilig verklaard en stierf als martelaar. Op latere leeftijd schreef koning Stefanus een boek, waarschijnlijk met de hulp van deze bisschop Gerard, met als titel Waarschuwingen. Het boek bevat een aantal raadgevingen aan de toekomstige prinsen, troonopvolgers, om trouw te blijven, aan de godsdienst en goed en rechtvaardig te regeren. Een boekje uiteraard op de eerste plaats voor zijn zoon, opvolger, prins Emmerik. Het bevatte bijvoorbeeld ook een reeks van opsomming van alle deugden waarover een christenvorst moest beschikken. Maar de grootste tragedie van zijn leven was toen de geliefde zoon Emmerik in 1031 bij een jachtongeluk overleed, amper 24 jaar oud. Men vermoedt ook dat het eerder een aanslag was. Emmerik, de zoon, was gehuwd, maar hij en zijn vrouw leefden in kuisheid. Vandaar dat hij veel afgebeeld wordt met een lelie in de hand en ook genoemd wordt als de monnikprins, omdat hij veel de stilte opzocht van een benedictijnenabdij. Volgens bepaalde historische bronnen verkreeg koning Stefanus daarna nooit meer zijn volle gezondheid. Zo was er een probleem gekomen. Er was geen erfgenaam, geen rechtstreekse troonopvolger. En Stefanus zag het gevaar in van onlusten in zijn land. De eerste die in het zicht kwam voor opvolging was zijn neef, Vozul, maar die de heidense gebruiken niet ten volle had verlaten. Stefanus liet hem opzij en benoemde als zijn opvolger een andere neef, Peter Orseolo, alhoewel diens kwaliteiten ontoereikend waren. In de laatste jaren van zijn leven heeft Stefanus veel lichamelijk en geestelijk leed meegemaakt. Zo pleegde zijn neef Vasul een mislukte moordpoging op Stefanus. De dader kwam in de gevangenis terecht en als straf blind gemaakt en met zijn zonen verbannen. Zo wijdde Stefanus ook zijn land toe aan de heilige maagd Maria en overleed op haar feestdag op 15 augustus van het jaar 1038. Hij werd begraven in de koninklijke crypte van de basiliek in Tsikes Vehervar. Op 20 augustus 1083 werd Stefanus met zijn zoon Emeric heilig verklaard. Deze dag werd tot vandaag de nationale feestdag van Hongarije. Dit gebeurde onder zijn latere opvolging, de heilige koning Ladislaus I. Een heel bijzondere verering hebben de Hongaren voor de reliquie met de rechterhand van koning Stefanus, miraculeus intact gebleven en bewaard in de Sint-Stefanus-basiliek in Budapest en de Heilige Rechte genaamd. Elke 20 augustus wordt voor de basiliek een heilige mis gevierd en daarna volgt de processie met de Heilige Rechte door de straten van Budapest. Van deze reliek bestaan nog steeds de authentieke gestempelde certificaten met de korte geschiedenis van het reliquie gegraveerd op de zilveren achtergrond van de reliekhouder. Wat ook nog bewaard is, is de koningskroon of Sint-Stefanuskroon, geschonken door de toenmalige paus. Elke koning werd daarmee gekroond bij zijn aanstelling. De laatste kroning gebeurde bij koning Karel I van Oostenrijk, tevens ook de laatste koning van Hongarije in 1916, trouwens in 2004 zalig verklaard door Johannes Paulus II. Maar daar komen we uiteraard later op terug. Deze kroon en de heilige rechten kenden in de loop van de vele eeuwen een bewogen geschiedenis om ze telkens in veiligheid te kunnen brengen tegen onder andere heidense aanvallen, Ottomaanse invasie, Wereldoorlog II en de Sovjetbezetting enzovoort. Tussen 1988 en 1999 hebben wetenschappelijke analyses, ook ondersteund door historische documenten, de authenticiteit van de rechterhand van de heilige Stefanus kunnen bevestigen. Paus Johannes Paulus II zei over Stefanus tijdens zijn bezoek aan Budapest in 1991: "Hij was en blijft in het geheugen van het volk. Hij was de wijze man die luisterde naar de woorden van de goddelijke wijsheid en wist hoe ze in praktijk te brengen. Uw grote erfenis is de wijsheid van deze koning, vader van de natie. Stefanus was een christen die geloofde in de geopenbaarde waarheid, die zijn hart gaf aan Jezus, aan de ware God, en hij volgde zijn leer zonder aarzeling." Aldus Johannes Paulus II. Als slot gaan we luisteren naar een huldelied aan de heilige Stefanus door het koor van de Sint-Stefanus-basiliek.
Welkom bij Radio Maria. István Rigutsi. Een zwerver voor God. U vertelt door Mark van Horik.
Beste vrienden, welkom in het vervolg van het leven van priester István Rigutsi. In grote armoede, in een kleine ruimte waar zelfs geen plaats was voor een kachel, woont hij er samen met zijn vader, moeder en twee broers. Laci en Imi. Een vader ziek teruggekomen uit de oorlog en een moeder die heel zwaar werk verricht in de wasserij van een ziekenhuis. Er heerst grote armoede. Stefan wordt net zoals zijn broer Laci misdienaar en later klokkenluider in de Sint-Elisabethkerk en loopt school. Geen moeite kost hem te veel om elke dag heel vroeg in de morgen present te zijn om de heilige mis te mogen dienen.
De kerk van Erzsébet Fáros werd mijn tweede tehuis. 'S Morgens, voor ik naar school ging, diende ik 2 of 3 missen. En daarna rende ik naar de lagere school van de Hernaatstraat. Natuurlijk, als kind dat uit een dorpsschool kwam, was deze, met haar honderden leerlingen, iets reusachtigs voor mij. Gelukkig vond ik daar ook een goede lerares en de godsdienstleraar, een priester die gevlucht was uit Transylvanië, had ik reeds in de kerk ontmoet. Aldus vond ik deze grote school in Pest toch niet al te vreemd. Na school rende ik terug naar de sacristie. Daar was het warm en Karoli Baatsti, of de klokkenluider, gaf me iets te eten. Eens mocht ik Gusti Baatsti, die slechtziende was, op boodschap vergezellen. Hij kocht 2 gebakjes met zoete wrongel voor me. Ik vond ze zo lekker dat ik er eentje van spaarde voor moeder, die nu over de wastobbe aan het zwoegen was. Het hospitaal was niet ver en ik liep met mijn gebakje naar het washuis. Ik was er nooit geweest, maar de weg naar de kelder was makkelijk te vinden. Van ver reeds sloeg de hete stoom van zeepsop me tegen. Ik waagde me door de ijzeren deur en begon hevig te hoesten. In het zwakke licht van een elektrische lamp kon ik nauwelijks ons moeder vinden. Achteraan in de kelder was zij een groot laken met borstel en zeepwater aan het schrobben op de rand van de wastobbe. Mijn hart kromp ineen van de pijn. Was dit mijn lieve moedertje? Moeizaam gebogen over dat laken, de haren over haar gezicht en nat van het zweet en damp. Moedertje, riep ik met bevende stem. Verwonderd keek ze op en wierp het laken en de schuurborstel neer. Moeizaam richtte ze zich op en kamde even met de vingers het verwarde haar naar achter. Pietjejoe, hoe ben je hier geraakt? Vroeg ze ontsteld. Ik kon geen woord uitbrengen, maar keek alleen naar haar handen, week geworden door de loog. Ik reikte haar het gebakje aan. En met tranen in de ogen lachte ze me toe en zei alleen maar fluisterend: lieve jongen, je moet beloven aan mij hier nooit meer te komen. Deze plaats is niet geschikt voor jou. Maar het is voor jullie dat ik hier sta. Ik nam het vaste besluit mijn lieve moeder op gelijke welke manier uit deze onmenselijke toestand te halen. Dagenlang liep ik te piekeren hoe ik het zou aanpakken om moeder te helpen, want lang zou zij dat niet volhouden. Ik maakte mijn beklag aan Karoli Baatsi dat ik graag wat geld zou verdienen om ons moeder te helpen. Hij was een praktisch man. Kijk, Pietiu, zei hij, ik heb een idee. Bij ons zijn er vele doopsels, huwelijken en begrafenissen. Ik zal je betrekken in al die ceremonieën. Bij iedere doop of trouwplechtigheid trek je je mooie rode soutane aan en staat vlak naast mij om me een handje toe te steken. Je staat buiten in het portaal en als huurkoetsen aankomen met de trouwers en hun gevolg, open je maar de deur en je geleidt het volk naar het altaar. Bij een doopsel of begrafenis doe je hetzelfde. Je zal wel zien hoeveel dit zal opbrengen. De voorspellingen van de koster werden werkelijkheid, en veel beter dan ik had gehoopt. De mensen die kwamen voor een ceremonie waren zeer mild. Eens was er een huwelijk met Amerikanen. Al die vooraanstaande gasten kwamen per auto. Ik durfde nauwelijks het portier open doen. En na de trouwplechtigheid gaf Karoli Baatsi me een schaal. Pietiu, nu moet je handig zijn. Sta heel flink aan de ingang. Oh, het regende bankbiljetten in de schaal. Zoveel geld had ik nog nooit bij elkaar gezien. Ook de oude koster stond aan de grond genageld. Jawel, zei hij, hiermee is iets aan te vangen. Ook ik heb veel drinkgeld gekregen. Nog deze keer heb je me de loef afgestoken. We telden koortsachtig het geld. De som beliep 120 pengeu en zo had ik die maand bijna 200 pengeu bijeen. Nu kon ik tot grote verrassing van vader en moeder met mijn plan uitpakken. Ik verklaarde zomaar dat vanaf het begin van de volgende maand moeder niet meer zou terugkeren naar de wasserij. Want ik heb geld en in de toekomst zal er ook zijn. Misschien niet zoveel, maar toch zeker meer dan hetgeen moeder in het hospitaal verdient. En moeder diende een aanvraag in bij het commercieel bureau om godvruchtige voorwerpen te mogen verkopen in bedevaartplaatsen. Vader kreeg de plaats van zaakgelastigde bij een grote firma en zo werden onze netelige materiële zorgen verlicht. Latsi kon door toedoen van zijn godsdienstleraar in een internaat geraken en van daaruit kon hij het gymnasium bezoeken. Abnowak merkte op een morgen, toen hij zich aankleedde voor de mis, dat hij zijn gouden kruis niet aan had. Onmiddellijk holde ik naar de pastorij en zie op de eerste trede lagen een kruis en ketting te schitteren. Hij had ze verloren. Ik rende naar de sacristie om met een stralend gezicht de kostbare zaken aan vader Abt over te reiken. Hij was zo dankbaar dat hij mij een dikke kus gaf. Pitiu, mijn beste jongen, hiervoor zal ik je mijn dank bewijzen. Vanaf dit ogenblik steeg ik nog in zijn gunst. Voor boodschappen zond hij meestal mij, en toen moeder overste van het hospitaal een betrouwbare misdienaar vroeg, die elke morgen stipt te 6 uur in de kapel kon zijn, werd ik aanbevolen. Moeder overste was een gravin uit een oud-aristocratische familie. Toen ze mijn armoedige kleren zag, scheen ze een wijle in gedachten verzonken. Kan je iedere morgen te 6 uur hier zijn? Abnowak antwoordde in mijn plaats. Voor de Reratemis was hij altijd mijn stipste misdienaar. Dat is dan in orde, jouw loon, volledige kost en voor kerstmis een kostuum en een paar nieuwe schoenen. Wat was ik gelukkig als ik dat aan moeder kon vertellen. Lieve jongen, zei ze bezorgd, je moet dan iedere morgen zo vroeg opstaan. Oh, geen nood, moeder. Jij zal me wel wekken. Je staat ook zo vroeg op. De aalmoezenier van de hospitaalzusters was een priester, die gevlucht was uit Transsylvanië. Reeds na de eerste mis mocht ik die man. Wat voelde ik me zalig in die mooie kapel, waar de zusters in wit habijt zo mooi baden en zongen. Ik kreeg een rood misdienaarstoogje, en na de mis gingen we de heilige communie brengen aan de zieken. Waar we ook gingen, al wie we ontmoetten, knielde eerbiedig voor het Allerheiligste. De overste riep me bij zich en vertrouwde me toe aan de keukenzuster. De slanke, magere zuster Erzsébet bracht me naar de eetzaal en legde een dikke snee welgeboterd brood op mijn bord, met een grote kop koffie. Zuster, mag ik het brood meenemen naar huis? Dat mag je zeker, manneke. De koffie ook? De zuster keek heel verwonderd. Ziet u, zuster, we zijn met 3 broers en de andere 2 geraken niet aan zulke lekkere dingen. Wacht even, zei ze, terwijl ze een grote conservendoos bracht en die volgoot met koffie. Het is niet nodig dat je hier eet, want ik zie dat je liever je kost meedeelt en mee naar huis neemt. Laten we zeggen dat je 's morgens, 's middags en 's avonds wat eten naar huis meeneemt. Er is hier immers zoveel overschot in het ziekenhuis. Morgen gaan we ons een etenbus aanschaffen. Ik geloof dat ik op dat ogenblik de gelukkigste misdienaar was van heel Budapest. Dit was een reusachtig belang voor ons, die thuis nauwelijks de gelegenheid hadden te koken. Deze voedzame hospitaalkost was een oplossing voor ons probleem. En de voorzienigheid is wonderbaar. Is het ook niet wonderbaar dat God die de vogelen des hemels voedt en de leliën van het veld kleedt, nu door de tussenkomst van een 8-jarig jongetje gans de familie voedt? Moeder vroeg ons altijd, wanneer we 's avonds naar de Dominicaner kerk wandelden voor de rozenkrans, dat we zouden bidden voor al de mensen die ons hielpen. Na de mis in het hospitaal ging ik ook elke dag naar de 7 uur mis in de kerk van Erzsébet Pharos. Toen het zomer werd, zei Caroli Bazzi dat de Belgische kanuniek aangekomen was. Je weet wel, ik beloofde je zijn komst als kerstgeschenk. Ik was dat zogenaamde kerstgeschenk helemaal vergeten. Met veel belangstelling keek ik op naar de grijze, hoogeerwaarde heer, die in gebroken Hongaars glimlachend zei: jij bent dus mijn misdienaar. Ja, antwoordde ik zeer vereerd. De kanunik logeerde in een dichtbijgelegen hotel. Op een mooie zonnige dag kwam hij tot mijn grote verbazing samen met Caroli Bazzi ons bezoeken. Ook moeder en Imi waren thuis in ons schamel kamertje. De kanunik begon me te zeggen dat hij vele arme Hongaarse kinderen naar België had laten komen en ze daar aan katholieke families had toevertrouwd. Met genoegen zal ik ook uw kinderen meenemen naar België. Gewoonlijk blijven ze 1 jaar bij ons, goed gevoed en voorzien van mooie kleren. Ze hebben het echt goed bij ons. Moeder keek naar me, dan naar Imi en drukte ons beiden tegen zich aan. Nee, ik geef mijn kinderen niet. Ik zou niet kunnen leven zonder hen, zei ze met haar ogen vol tranen. Caroli Bazzi sprak verontwaardigd. Denk toch aan de toekomst van de kinderen. Nee, nee, snikte moeder, en we vleiden ons tegen haar aan. De kanunik keek goedhartig naar dit schouwspel en knikte met begrip. Denk erover na. Waar is vader? En we spreken het samen. Ik blijf hier nog 3 weken. Laat me uw besluit weten met de kleine Istvan. Nadat de kanunik ons verlaat had, zei moeder: zouden jullie me zomaar kunnen verlaten, Pietiu en Imi? O nee, Moeke, weenden we beiden, we blijven bij jou. Vader kwam thuis en we vertelden hem over de uitnodiging naar België. Dit moeten we goed overwegen. België is een mooi land en ze zouden het daar goed hebben. De mensen daar zijn diep gelovig en de kinderen zouden er niets dan goeds leren en zouden ook wat van de wereld zien. Jullie moeten gauw beslissen. Wij hebben reeds ons besluit genomen. Hoe mooi en hoe goed het daar ook is, we willen jullie, vader en moeder, niet verlaten. De kanunik was verwonderd de volgende dag, toen hij vernam dat we de uitnodiging bleven afwijzen. Hij omhelsde me en zei: ik begrijp je, lieve jongen. Jullie hebben een schat van een moeder. En toekomend jaar kom ik terug en intussen kan er nog heel wat gebeuren. In ieder geval, Vlaanderen wacht vol liefde op jou.
Zoals vorige keer reeds vermeld, gaat het hier om een bezoek van eerwaarde heer Albert Kardijn, een neef van de latere kardinaal Kardijn. In Hongarije was er dus een grote armoede na Wereldoorlog 1 en het Hongaarse kinderwerk in België gaf de kans aan duizenden Hongaarse kinderen om enkele maanden door te brengen bij Vlaamse pleeggezinnen. En het was via de pastoor van de Sint-Elisabeth-kerk in Budapest, waar Stefaan misdienaar was, dat de eerste contacten werden gelegd tussen priester Kardijn en de ouders van Stefaan. Maar de ouders sloegen dus eerst het aanbod af. Ondertussen kreeg Istvaan of Stefaan van de kapelaan een bijnaam. Zijn pastoor, Abt Novaak, noemde hem Nebulo, wat in het Latijn rakker betekent. De kapelaan kortte het af naar Neboets en noemde hem koning Neboets. De Sint-Elisabethkerk had ook een klokkenluider, Gusti Basi. Van hem leerde Istvaan de ganse kunst van het klokkenluiden. Hij leerde me hoe de klokken doen jubelen, schaterlachen of wenen, huilen lekker een stormwind. In één woord, hoe de klokken Gods lof verkondigen.
Intussen vlogen de maanden voorbij. We leefden maar karig, doch we leefden. De grote zorg was Latsi's leergeld en ik vond een nieuwe bron van inkomsten. In de torenkamer ontdekte ik een paar 100 printkaarten die de kerk voorstelden. Ik vond er ook enkele missietijdschriften. Ik vroeg aan de koster of iemand er geïnteresseerd in was. Oh, ze liggen daar in het stof al jaren. We zullen vragen aan vader Abt of je ze mag hebben. Maar wat zal je ermee aanvangen? Wel, ik wou ze verkopen in het kerkportaal. En wat zal je daarvoor vragen? Ik neem aan wat ze ervoor willen geven. Goed, doe maar op, glimlachte de koster. Daarmee wordt koning Neboets ook kleurder. En dat werd ik werkelijk. Na de missen ging ik in het voorportaal staan en begon ik de zichtkaarten aan de mensen aan te bieden, of beter, in hun hand te stoppen. Zij die een kaart aanvaarde, gaf me een paar fileer. Doch, van sommigen kreeg ik een pengeu. Zo konden we voor Latsi het leergeld en het geld voor de boeken bijeenscharrelen. Onze grootste zorg nochtans was het woningprobleem. Die kleine nauwe kamer op de derde verdieping was ook peperduur. Konden we maar vluchten uit die krot, waar we zelfs geen kachel konden plaatsen. 'S winters zochten we toevlucht in ons bed voor wat warmte. En 's zomers was de hitte ondraaglijk. En dan die wandluizen die moeder vruchteloos trachtte uit te roeien. Er waren spleten in de muren en ze kwamen van beide buren bij ons gekropen. Een andere kamer huren was ons onmogelijk. Voor meubels hadden we ook geheeld. Een paar stroozakken waren ons enig bezit. Op het gelijkvloers woonde een oude vrouw die regelmatig naar de kerk ging. Meer dan eens stapte ik naast haar op en als ze terugkwam van de markt en een zware mand te sleuren had, hielp ik haar bereidwillig. Uit die mand kwam dan altijd iets goeds tevoorschijn voor mij. Ze riep me ook wel eens binnen in haar huis en bood me een glas frambozensap aan. Wat woonde ze in een grote, mooie kamer, met oude meubelen in snijwerk en kaders aan de muur. De keuken was groot en klaar. Ons kamertje kon er zeker 2 maal in. In de lange provisiekast stonden op lange rekken de ingemaakte groenten, vruchten en confituren. Meer dan eens zei ik aan de oude juffrouw, als dit paleis eens van ons was. Haar jicht ten spijt besloot ze toch om eens naar boven te sukkelen, naar de derde verdieping, om ons een bezoek te brengen. Toen ze ons ellendig kamertje zag, zei ze, hoe is het mogelijk hier te leven? Moeder en de bejaarde juffrouw werden aanstonds goede vriendinnen. Met hoeveel wonen jullie hier? met ons vieren en tijdens de vakantie komt ook mijn zoon Latsi naar huis en dan zijn we dus met vijf. Dat is een onhoudbare toestand, verklaarde Olga Neni. Dat moet veranderen. Morgen ga ik vader Abt opzoeken en spreek ik hem over jullie situatie. Enkele dagen later liep Olga Neni me opnieuw binnen. Kijk, Pitiu, zei ze peinzend, ik heb vandaag met vader Abt gesproken. Natuurlijk heb ik informatie gevraagd over jullie en die viel goed mee. Vader Abt zei me dat je overal bent waar men je nodig heeft. Hij heeft zoveel mooie dingen over je verteld. Is het waar dat je de familie onderhoudt? Ik heb veel nagedacht en gebeden om te weten wat ik zou doen. Ik ben oud en ik heb niemand meer. Waartoe heb ik dit grote huis nodig? Ik leef om zeggens altijd in de keuken en slaap op de sofa. Ik hou niet van grote kamers. Winkelen en eten koken voel ik ook meer en meer als een last. Wat denk je? Zouden jullie naar hier niet verhuizen? Ik viel bijna van de stoel en dan vloog ik haar om de hals en het was alsof we een dans uitvoerden in het midden van de keuken. Ze weende en lachte tegelijk. Jij, kleine koningin Neboets, ik kon niet ophouden haar hand te kussen. Is het echt waar dat we alle mogen komen? Als je wil, morgen reeds, zei de lieve juffrouw, terwijl ze een traan uit haar oog wegveegde. Daarop rende ik als een wilde indiaan naar boven, duwde Imi omver, zodat we beiden op de stroommatras vielen. Ben je wel bij je verstand, jongen? Morde vader. Ook moeder vroeg verwonderd, wat is er met jou, Pitiu? Toen ik hijgend en met onsamenhangende woorden uitbracht dat we een prachtige grote kamer hadden, bekeken ze me strak zonder te weten wat ze aan mij hadden. Ach, is dat wel mogelijk? Je spreekt toch waarheid, mijn jongen? Die lieve juffrouw Olga, dat de goede God haar zegene, ieder ogenblik van haar leven. Ik drong erop aan dat we naar beneden zouden gaan, omdat ze op ons aan het wachten was. Imi en ik schenen van de trappen te rollen. Juffrouw Olga wachtte ons op met open deur en meer nog met de warmte van haar groot hart. Welkom allemaal, dit is jullie tehuis. Al wat hier is, behoort jullie toe, want weldra begin ik de grote reis en op die reis kan ik toch niets meenemen. Al wat ik wens is dat jullie hier in vrede en geluk leven en dat jullie veel houden van de kleine koning Neboets die een plaats in mijn hart heeft veroverd, alsof hij mijn eigen zoon was. Ik weet en voel dat hij een troost zal zijn voor mijn oude dagen. Moeder en juffrouw Olga hadden nog een lang gesprek. Ook werd besproken dat juffrouw Olga's notaris alles zou regelen. Enkele dagen later verhuisden we met ons boeltje. Alleen de stroozakken lieten we achter. Juffrouw Olga was zo bescheiden en zo eenvoudig en goed. Dikwijls heb ik gedacht dat ze een echte engel was, door God in deze wereld gezonden om arme mensen te helpen. Maar engelen blijven niet in deze wereld. God heeft haar vlucht tot zich geroepen. Voorzeker heeft niemand haar zo beweend als wij. Wanneer ze voorgoed de ogen sloot, uitgestrekt op de sofa, in de keuken. Abt Nowak gaf haar een plechtige begrafenis. Een 20-tal misdienaars heb ik kunnen samentrommelen. Ook het zangkoor vergezelde haar naar het kerkhof. Op onze bescheiden krans stond in gouden letters aan onze lieve weldoenster Olga Neni, dat de Heer haar rijkelijk mogen belonen.
Thank you.